Shabbat shalom allemaal. Shabbat shalom. Ja, wat Bastiaan eigenlijk net bad, hè? Wat de geest tot de gemeente zegt, dat is altijd moeilijk of lastig. Hoe hoor je dat nou? En hoe kun je dat nou verstaan? Ben ik het zelf niet die het dan bedenkt, denk ik dan ook vaak. Maar je probeert God te zoeken voor een woord en... Uiteindelijk kwam ik uit bij een tekst uit Handelingen 15, vers 41. Een heel kort zinnetje. Dat is de kerntekst waarover ik wil spreken. Maar misschien voordat ik die ga lezen, dacht ik... Dat is een tekst van Paulus. Paulus was een vervolger van de gemeente. En ik ga vandaag spreken over het versterken... van de gemeente. Omdat ik geloof dat het Gods hart is, Gods verlangen is, dat de gemeente one new man versterkt gaat worden. Amen. God verlangt ernaar dat wij een sterke, krachtige gemeente zijn en nog meer worden. En ik ga vanuit de Bijbel daar heel veel over spreken, maar misschien eerst even stilstaan bij Paulus. Een vervolger naar een versterker. Van de ene V naar de andere V. Wie kent er iemand in zijn leven? Dat is echt een Paulus. Die is zo tegen God. Wie kent zo iemand? Misschien een kind. Misschien een ander familielid. Geloof je nog steeds dat God deze mensen kan transformeren van vervolgers naar versterkers? Amen. En blijf je strijden voor die persoon. Blijf je strijden voor die Paulus. En geef het niet op. Het is zo hard, ontzettend hard nodig. Maar er zit soms ook in ons... Ja, zijn wij nou vervolgers of zijn wij versterkers van de lokale gemeente? Weet je dat als ik in mijn vlees leef, dat ik zomaar weer een vervolger kan worden van de kerk? Door altijd negatief te doen, door het op te geven... Door mijn gaven niet te gebruiken. Door altijd negatief te zijn op de kerk. Door niet te komen in de diensten. Terwijl de Bijbel zegt. Aan het einde als de wederkomst van Jezus komt. Verzaakt de samenkomst niet. Er zit in mij ook een. Ja, er zit een vervolger in mij. Maar er zit ook een versterker in mij. En dat is de nieuwe mens. En de truc is dat die versterker. Die nieuwe Paulus in mij. In ons. Dat die de baas wordt. Amen. Maar het is zo mooi dat Gods verlangen is. Kijk, als ik Handelingen 15 vers 41 lees. Misschien moet ik hem gewoon lezen eerst. Dan ging Paulus rond. En dan staat er in 41 het laatste zinnetje. En hij ging door Syrië en Cilicië en hij versterkte de gemeentes. En ik geloof dat Paulus het hart van God had. Het hart van Jezus had. Een apostel was een geroepen apostel van Jezus. Specifiek voor de heidenen. Hij had een ontmoeting met Jezus gehad onderweg naar Damascus. Was hij zo veranderd dat hij een versterker werd van de gemeentes. En het is dus ook Gods verlangen dat one new man sterk en krachtig wordt. Wordt sterk in de Here en in de sterkte van zijn macht. Het is niet Gods wil dat je van nederlaag naar nederlaag gaat... Maar van kracht tot kracht. En dat wij voor God gaan verschijnen in Sion. Amen. Wat we net zongen in dat lied. Dansend op de berg. Toch was het ene lied. Uiteindelijk gaat het toe nadat wij opgaan naar Jeruzalem. En dat daar een feestmaal gehouden gaat worden voor alle volken. En je mag al oefenen. Elk jaar zijn er feesten in Jeruzalem. Wees welkom. In Jeruzalem. Kom naar de heilige berg van God. En zing een feestlied in de nacht, want de wereld is donker aan het worden, het is nacht aan het worden in de wereld, maar wij zijn geroepen om een feestlied te zingen in de nacht. Amen. Paulus ervan uitgaande dat hij door God geleid werd, en dat geloof ik, hij was bewogen met de gemeente, hij wilde dat de gemeente versterkt zou worden en zou groeien en bloeien als nooit tevoren. Niet een dode kerk. Geen dorre doodsbeenderen, maar een machtig leger voor de Heer. Amen. Dat is Gods wil voor One New Man. En Jezus zegt het zo, hè, in Matteüs 5 vers 14, daar mag je ook naartoe gaan. Daar schetst hij eigenlijk ook een prachtig beeld. Matteüs 5 vers 14. Ik ga echt gewoon tekst laten zien aan jullie wat dan Gods wil is, ook voor de lokale gemeente. Hij zegt dit: u bent het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. God wil niet dat One New Man hier verstopt zit in een gebouw. Niemand in Dordrecht weet wie One New Man is. Dat is helemaal niet de wil van God. Nee, God wil is dat heel Dordrecht weet dat dit een plaats is waar je naartoe kan gaan. Waar je veranderd kan worden. Waar je kan bidden, waar Gods kracht is en waar Gods evangelie wordt gepredikt om jouw leven totaal nieuw te maken. Amen. Dat is wat Jezus wil. Een stad op een berg die niet verborgen kan blijven. In een klooster zitten. Wij dachten dat het heel heilig was. Dat is helemaal niet wat God wil. God wil dat wij zichtbaar worden. Jesaja zegt het zo mooi in Jesaja 60 vers 1 en 2. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. Duisternis zal de aarde bedekken, maar over u zal het licht van de Heer opgaan. En het gaat natuurlijk allereerst over Israël, maar door het geloven in Jezus zijn wij ingevoegd. Dus is deze tekst ook voor ons. Sta op en word verlicht. One New Man wordt dat licht, wordt die stad op de berg. Dat is wat Jezus wil voor onze gemeente. Hoe versterken we nou de gemeente? Hoe krijgen we nou een krachtige kerk? Nou, als je een huis bouwt, gaan we altijd eerst naar het fundament. Het fundament is, als het fundament verkeerd is, als je het fundament kapot kan maken, stort het hele huis in elkaar. Heb je wel eens van betonrot gehoord of... Dat hoor je dan wel eens, hè? Dat staat er in de krant, en is er een wijk ergens in een stad en dan is die fundering is verkeerd. En dan is er gevaar dat die huizen op een gegeven moment kunnen gaan instorten. Nou, wat is nou ons fundament? Het volbrachte werk van Jezus de Messias. Hij zelf is ons fundament, zijn persoon, zijn werk en zijn onderwijs. En we gaan naar 1 Korinthe 3, 11. 1 Korinthe 3, 11. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus, Yeshua, de Messias, kan niemand leggen. Hij is ons fundament. En dat fundament wordt zelfs aangevallen. Wij moeten daartegen in verweer komen. En gelukkig doen we dat ook. Bastiaan heeft ook onze preek hier gehouden over de godheid van de Heer Jezus, van Yeshua. Dat zijn fundamentele dingen van ons geloof. En om een sterke, gezonde gemeente te krijgen, moeten we dat zuiver houden. Jezus is ons fundament. Hebreeën 12, 2 zegt het ook zo mooi, hè? Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Yeshua, de leidsman en de voleinder van het geloof, die om de vreugde wat voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is aan de rechterzijde van de troon van God. Ik heb hier wel eens een preek gehouden. Waar kijk je naar? Waar is jouw oog op gericht? Bewaar je oog voor wat je ziet, was het liedje wat we altijd leerden op de kinderbijbelweek vroeger. Het is heel simpel, maar het is zo ontzettend waar. Waar kijken wij naar? Zijn wij individueel, maar ook als gemeente, zijn onze ogen gericht op Jezus. Heel belangrijk. Deuteronomium 18 vers 15. We gaan even terug naar de Torah. Deuteronomium 18, 15. Waar Mozes al zegt dat wij, hij zegt het zo, een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik ben, zal Yahweh uw God u verwekken naar hem. Zult u, naar wie moeten wij luisteren? Naar Yeshua. Mozes zei het al. Luister naar hem, naar die profeet die God uiteindelijk uit ons midden, uit onze broeders, zal opwekken. Dit is mijn geliefde zoon, hoor naar hem. Luister naar de stem van de goede herder. Zo ontzettend belangrijk. Wat ook belangrijk is, er is ook een serie al van geweest in de gemeente, Hebreeën 6, kunnen we ook naartoe. De fundamenten van ons geloof. Om een krachtige, sterke gemeente te zijn, hebben we ook individuele gemeenteleden die in hun persoonlijk geloofsleven eigenlijk dat fundament goed hebben gelegd. Laten we eventjes dat weer even soort herhalen. Hebreeën 6. Waar is Hebreeën? Hier. Hebreeën 6. Laten wij daarom het eerste onderwijs over Messias laten rusten. En ons richten op het volkomene. Zonder opnieuw het fundament te leggen van, en daar hebben we een serie van gehad, hè, volgens mij met Bastiaan, bekering van dode werken, geloof in God, leer van dopen, meervoud, doop in water en doop in de Heilige Geest, zijn de vier, oplegging van handen, 5, opstanding van de doden, 6, en een eeuwig leven. En waarom is er nou, is de kerk soms ook zo verzwakt? Omdat heel veel individuele gelovigen dit fundament in hun geloofsleven eigenlijk gewoon nog niet hebben gedaan. En we hebben natuurlijk die serie gehad. En ik zat te denken, ja, zijn wij hier nou persoonlijk eigenlijk ook op ingegaan? Ben ik daar persoonlijk op ingegaan? Is mijn fundament nou, heb ik me bekeerd van al mijn dode werken? Leef ik echt in geloof? Weet je wat Paulus zegt ergens in, staat in 2 Korinthe 13 vers 5, bezelf of u nog in het geloof bent. Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Ben ik nou helemaal ziels gaan leven door mijn emoties? Dat heb ik ook echt heel lang gehad. Leef ik nou helemaal geleid door het nieuws van de NOS? Of leef ik door het verdriet van iemand die ik verloren ben? Wat is leidend in mijn leven? Wat is leidend in jouw leven? Wat is leidend in ons leven? Beproef jezelf daarop. Paulus roept ons daarvoor op. Leef je nou echt door geloof? Dat is een fundament. Bekeer je van dode werken. Leef in geloof. Ben je al gedoopt in water? Maakte een grapje tegen jullie, toch? Want het is wel mooi weer om te dopen. Lekker warm. Vroeger zat ik bij een gemeente. We deden altijd in de zomer de doopdienst. En dan deden we dan bij het strandje daarachter bij de Merwelanden. Dat moet je nou niet meer doen, want er zit allemaal PFAS in het water. Maar dan hadden we daar een dienst en worship. En er werden mensen gedoopt. En er kwamen gewoon spontaan mensen bijstaan. En die hoorden het evangelie. Ben je al gedoopt in water? En als je dat nog niet bent... Ja, die kameling zei ook in Handelingen, ik zie water, wat weerhoudt mij ervan om gedoopt te worden? Wat weerhoudt jij er nou van om gedoopt te zijn? Als je het nog niet bent, geloof met heel je hart dat Jezus de Zoon van God is, dat hij voor je zonde is gestorven aan het kruis, dat hij opgestaan is uit de dood. Je hebt misschien net avondmaal gevierd. Laat dat dan ook zien aan de gemeente en aan de hemelse gewesten. En het betaamt ons zo alle gerechtigheid te vervullen. Zelfs Jezus moest gedoopt worden, terwijl die zonde zonde was. Laat je dan dopen in water. En het volgende fundament wordt ook gedoopt in de Heilige Geest. Het volk Israël, 1 Korinthe 10, Paulus zegt daar heel duidelijk, is een voorbeeld voor ons als gelovigen. Zij vierden Pesach, ze werden bevrijd door het bloed van het lam aan de deurpost. Ze gingen op weg en daarna staat er in Hebreeën, ze werden gedoopt in het water, de Rode Zee, en in de wolk, de Heilige Geest. Je krijgt de Heilige Geest als je opnieuw geboren wordt. Don't worry, je bent verzegeld met de Heilige Geest van belofte. Maar er is een onderdompeling in de Heilige Geest, een doop in de Heilige Geest. En die hoort bij het fundament van ons geloofsleven. En dat kan je gewoon ontvangen. Hoef je niet bang voor te zijn. De controle in jou, die is er bang voor. Dat is het probleem. Controlegeest. Geef je over aan de Heilige Geest. Laat je vullen, laat je dopen met de Heilige Geest. Het is het fundament van ons geloof. En om verder te komen in je geloofsleven, om sterk en krachtig te worden, moet je dat fundament heel goed leggen. De leer van het dopen, de oplegging van de handen. Waar was dat ook alweer voor? Je moet ook niet te snel de handen opleggen. Maar de oplegging van handen is dat er een moment in jouw leven komt dat je vaak binnen de gemeente, is dat een veilige setting, dat je de handen wordt opgelegd. En dat is vaak voor een taak of een bekwaamheid. Maar God, een opdracht die God persoonlijk voor jouw leven geeft. En ik roep ook op dat wij dit in de gemeente gaan praktiseren. Dat we mensen gaan uitzenden. Weet je, de Heilige Geest zonder de mensen af in handelingen. Ze werden de handen opgelegd en boom. Ze werden naar een andere plek uitgestuurd om een gemeente te stichten. Dit is hoe God het wil doen. Maar leg niet te snel de handen op. Dat betekent, doe het alleen als je ziet dat die persoon bekwaam is, geroepen is. Weet wie die is in Christus. Stabiel staat in zijn leven. Daarom zegt de Bijbel, leg niet te snel de handen op. Geef niet iemand te snel een taak. Geef bijvoorbeeld eerst een proefperiode. In de wereld hebben ze proefperiodes. Wie heeft er een proefperiode gehad in zijn werk? In de kerk geven wij mensen soms heel snel een baan. Zonder proefperiode. Het Nieuwe Testament zegt gewoon, als je een diaken bent, geef hem gewoon een proefperiode. En dan kijk je gewoon of het werkt, ja of nee. En als het dan niet, als het niet bevalt, als het gewoon niet werkt, dan stop je ermee. Handoplegging, belangrijk. En soms is het ook zo dat, ik heb dat zelf ook in mijn leven ervaren, ik heb heel veel dingen, ervoer ik dat God tot me sprak, doe dit voor mij, ga daar naartoe. En dan ging ik het allemaal alleen doen, zonder handoplegging, zonder steun van de lokale kerk, ging ik naar de meest wilde landen in de wereld en ik kwam altijd helemaal, Gertie zei altijd, je kwam allemaal helemaal bek af terug. Omdat ik gewoon een soort eenzame strijder was. Gewoon, ik dacht, God heb gesproken, ik ga maar. En ik kwam in een of andere geestelijke, vreselijke strijd terecht. Ik was de handen niet opgelegd. Ik was niet uitgezonden. Ik was niet gesupport door het leiderschap. Ik was niet, de Heilige Geest had nog over me moeten komen om die taak te kunnen doen. Weet je, we zijn soms te vaak einzelgangers voor het koninkrijk. En we moeten veel meer in de setting van de gemeente met de ondersteuning van het lichaam gaan opereren. Ik ook. Ik heb het ook te lang verkeerd gedaan. De oplegging van de handen, de opstanding van de doden en van een eeuwig oordeel. Dit is het fundament. En ik zou echt zeggen uit die tekst van Korinthe, beproef jezelf nou, is dit fundament nou echt in mijn leven gelegd? En als dat niet zo is, ga gewoon al die dingen even na en ga het gewoon doen. Daar heb je zelf heel veel profijt van. En daar hebben we met elkaar heel veel profijt van. Ik hoop dat ik het niet streng zeg. Omdat Gods verlangen is dat we sterk en krachtig worden als gemeente en individuele gelovigen. Nou, daar hebben we gemeenteleden die het fundament, nou daar hebben we allemaal Hebreeën 6 gedaan. En wat is dan nog meer belangrijk voor een sterke gemeente? 1 Petrus 4, vers 8. Dat vond ik zo mooi. Ik werd echt geraakt net door dat lied, man. Als wij doen wat Jezus wil en gaan dienen als een krecht. Wie voelde dat het iets met je deed? Ik voelde het wel. Ik denk, ja man, we hebben dat zo nodig. Liefde en dienstbaarheid. En laat dit ook in de gemeente zijn. 1 Petrus 4, vers 8. Even kijken. Als je trouwt, dan krijg je allemaal nieuwe Bijbels. Dus ik moet nog even mijn weg vinden. Dit is de Jaweh-Bijbel. Die heb ik ook gehad. Wie kent deze? Dat is een nieuwe. Het is een beetje een Messiaanse Bijbel. Maar ik moet nog even zoeken. Jij zit natuurlijk wel in dezelfde volgorde, maar. Wie heeft 1 Petrus 4 vers 8 al? Kun je hem voorlezen? Amen. Dat heeft een sterke gemeente. Dat heeft One New Man. One New Man, heb elkaar vurig lief. Zegt de apostel. En ons fundament is Jezus Christus. En het onderwijs van de apostelen. En deze apostel Petrus, die zegt. Heb elkaar vurig lief. Passionele liefde. Voor elkaar. Want die bedekt. Weet je, als ik helemaal in de Heilige Geest ben, soms is dat zo, helaas niet altijd, dan zie ik niet meer, weet je hoe ik deze tekst uitleg? Bedekt menigte van zonde. Als je helemaal in de liefde bent, dan stoor je je niet meer aan gedrag van andere mensen in de gemeente. Want je wordt in de liefde. Dan zie je, dan ken je elkaar niet meer naar het vlees. En dat is wat zo hard nodig is. Want Paulus zegt ook in een andere brief, wat is het kenmerk van de eindtijd? De liefde zal verkillen. Dus eigenlijk zijn wij gewoon het land Gozen in de wereld. Als wij als gemeente die liefde wel hebben, dan is het buiten liefdeloos. En dan is het hier liefde. Dan wil toch iedereen bij ons horen, toch? Amen. Dan zit het hier propvol binnen de kortste keren. Heb elkaar vurig lief. In woorden en in daden. Want dat zegt een andere apostel. Heb niet alleen, volgens mij is het Jacobus, hè? Heb elkaar niet alleen lief met woorden, maar ook met daden. Ik had pas geleden daar nog een discussie over. Jacobus is natuurlijk een brief, daar gaat het heel veel over de wet. En Luther die had een hekel aan Jacobus. Hij wilde hem zelfs niet vertalen in de Bijbel, want die was natuurlijk een beetje extreem in gerechtvaardigd worden door geloof. Ja, dan is Jacobus wel een lastige brief. Want Jacobus zegt eigenlijk, ja hoor, je kan ook gerechtvaardigd worden door daden. Want Rahab, bijvoorbeeld in de Bijbel, zij werd gered omdat ze twee Joodse verspieders redden. Ja, dan zegt iemand, toen zei die persoon waar ik die discussie mee had, ja, maar die was al gerechtvaardigd door het geloof. En dat deze daarna uit liefde voor God. Nee, dat staat er niet in Jacobus. Zij werd echt behouden doordat ze deze twee mannen heeft geholpen. Hun leven heeft gered. Ik wil ook naar Matteüs 24. Want wat nou als de storm komt? Wat voor gemeente zijn we dan? Matteüs 24. We willen een sterke lokale gemeente. Matteüs 24, vers 24. Even kijken. Zeg ik dat goed? Nee, denk ik. Ik heb eigenlijk het verhaal nodig, het huis op de rots. Even kijken. Is dat Matteüs 7? Dankjewel. Ja. Vanaf 24. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet. Dat is echt Joods. Hè? Hier staat eigenlijk Shema. Horen en doen. En in Nederland hebben we, zeker vanuit de achtergrond waar ik kom, hebben we een beetje een preekcultuur. Dan ging je op zondag naar de kerk en dan... Nou, dan was het een mooie preek. Dan zei je, zo, mooie preek. Die dominee kon mooi spreken. Mooie preek. Maar dat is helemaal niet Shema. Dat is helemaal niet hoe de Heer het bedoelt. Ja, tuurlijk. Het zal waarschijnlijk een hele mooie preek zijn geweest. Maar de bedoeling is dat je het niet... Dat is aanhoren. Maar wat God wil, is dat jij vandaag dit hoort. En vervolgens en doen dat je deze fundamenten uit Hebreeën 6 dan ook dat je jezelf gaat beproeven vanmiddag als je thuis komt en dat je het gaat aanpassen in je leven. Dat zegt Jezus hier. Wie deze mijn woorden hoort en doen, zal lijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer. Dat was een mooi voorbeeld afgelopen nacht. Keiharde regen en onweer. En de stromen kwamen en de winden waaiden. En ze stortten zich op dat huis. En het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En een ieder die deze mijn woorden hoort, dat is een mooie preek luisteren, en ze niet doet, zal lijken op een dwaas man. Ik wil niet dwaas genoemd worden door Jezus. Nee. Die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel. En de stromen kwamen. En de winden waaiden. En sloegen tegen dat huis. En het viel in elkaar. En zijn val was zeer groot. Horen en doen. Dus niet alleen Jezus aannemen, het fundament van Hebreeën 6 leggen, maar daarna ga je eigenlijk alle gebieden in jouw leven ga je heiligen. De feesten die je viert, het voedsel wat je eet, hoe je met je vrouw omgaat, geldt nu voor mij ook sinds kort. Hoe je met je familie omgaat. In alle gebieden moet je een gehoorzaam worden en geheiligd worden aan het woord. Hij zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En als je gehoorzaam wordt aan alle geboden, uit liefde, uit alle geboden van, dan krijg je een sterk huis, krijgen wij een sterke gemeente. En als er dan strijd komt, dan vallen we niet om. Amen. En dat willen we ook niet. Het volgende kenmerk van een sterke lokale gemeente is Matteüs 21, 13. En gelukkig zijn we daar ook steeds meer mee bezig. Ik geloof daar ook heilig in. Daar staat dit. En Yeshua ging de tempel binnen en dreef alle uit die verkochten en kochten in de tempel. En de tafels van de wisselaars keerde hij om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En Jezus, Yeshua, zei tot hen, er staat geschreven, mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken. Maar u maakt het tot een rovershol. Nou ja, als je een beetje zendeling bent geweest over de hele wereld, dan zie je heel veel kerken waarin de leiders een koopmanschap hebben gemaakt van de kerkleden. Het is gewoon keiharde business geworden. Echt waar, het is vreselijk om te zeggen, maar Jezus zou het zo tegen die mensen kunnen zeggen. Soms gewoon een verdienmodel. Helaas, maar het is niet van God. En wij hebben hier een prachtig gebedshuis in het pand. En daar kun je bidden voor de dienst op zaterdag, maar er zijn heel veel gebedstijden. Laten we ook een huis van gebed zijn. Het is echt een fundament. Als je bidt, weet je, als je bidt voor alles, dan ben je sterk, ben je krachtig. Bid daarbij voortdurend in de Heilige Geest. Bid in de Heilige Geest voortdurend. Hij gebruikt een voorbeeld van een weduwe die naar een onrechtvaardige rechter ging. En die bleef gaan totdat ze haar recht kreeg. En Jezus zei dit met het oog op dat zij altijd zouden bidden. Hoe is ons gebedsleven? Individueel en als gemeente. Ik heb toch altijd best wel respect als je dan weer in Israël bent en je staat bij die kotel. En je moet dus maar eens een Joods gebedenboek erbij hebben. Ochtendgebed, avondgebed, middaggebed, avondgebed, 3 keer per dag. Heel dik gebedenboek. En elke dag maar weer wordt de naam van de Heer aangeroepen. Ik snap wel wat Paulus zegt van het Joodse volk. Hè? Zij hebben een passie voor God. Hebben wij passie voor God? Ook in gebed. Laten we een huis van gebed zijn. Ook in de gemeente. En je kan daar echt in groeien. Sluit gewoon aan. Hè? Marcel, jij weet het, je komt hier vaak. Huis van gebed voor alle volken. Nou, uiteindelijk ik dan van hoe versterkte Paulus nou de gemeente? Daar zijn we mee begonnen met Paulus. Er zijn een aantal kenmerken om gemeentes te versterken. 1 is, predik Jezus en het evangelie. Predik Jezus en het evangelie. Ik heb mij niets anders voorgenomen als Yeshua, de Messias, en dien gekruisigd. Wat Paulus altijd deed, kun je in heel zijn leven zien. Hij ging altijd naar de synagoge en hij wilde bewijzen uit de schriften dat Jezus de Messias was. Jezus deed het ook bij de Emmausgangers. Hij pakte gewoon de psalmen, de geschriften, de Torah. En hij deed dat uitleggen over zichzelf. Predik altijd Jezus en het evangelie. Sticht nieuwe gemeentes. Hoe versterk je nou de gemeente? Door nieuwe gemeentes te stichten. Of nieuwe huisgroepen. Ik hoop dat in One New Man is dit ook. Hè? Misschien is het wel iets wat God ook wil voor onze gemeente. Ik weet het niet, ik leg het maar neer. Paulus stichtte overal nieuwe gemeentes. Nou, die nieuwe gemeentes hadden vaak heel veel issues en dan ging hij brieven schrijven aan die gemeentes. En in die brieven zag je altijd een aantal dingen terugkomen. Hij begint altijd met bemoediging. Geliefde broeders in Jezus. Probeer zo met elkaar ook om te gaan. Ik heb soms ook, hè, dan ben je moe of zo en dan kom je ergens. En het eerste wat je doet is gelijk correctie. Dat moet je niet doen. Je moet eerst zeggen, hé man, hoe is het, weet je wel. Eerst bemoediging, hé, geliefde broeders in Jezus Christus. Zo begint hij zelfs zijn twee brieven, de Korinthe gemeente, waar heel veel seksuele behandeloosheid was. Toch begint hij, moet je maar eens kijken in Korinthe, begint hij heel positief. Begin altijd met bemoediging, met opbouw, en dan kom je met vermaning, en dan ga je antwoord geven op de vragen die er waren gekomen vanuit die gemeentes. Sticht gemeentes, en gaat die gemeentes dan ook met... Nou, nu zal het dan niet meer letterlijk met een brief zijn, maar bemoedig ze, bouw ze op en vermaan ze. Een ander is dwaalleer en leraars aanpakken. In onze tijd ook heel belangrijk. Vorige week een preek gehad, vorige celebration, over die verkiezingsleer. Deze leringen die verzwakken de gemeente. Godheid van Jezus zie je regelmatig terugkomen, met name Messiaanse gemeentes. Was ook een pas geleden hoorde ik weer een leer die zei dat Jezus komt niet meer fysiek terug. Wie heeft dat wel eens gehoord? Best wel populair aan het worden. Jezus komt niet meer op de Olijfberg fysiek terug. Dat is allemaal al gebeurd. Of moet je geestelijk zien. De vervangingsleer. Kerk in de plaats van Israël of varianten. Nou, je kan zo nog met name die fundamentele zaken, de opstanding, is wel belangrijk dat die echt worden aangepakt. Want dan krijgen we een sterke, gezonde gemeente van. Onderwijs over en het aanstellen van goede leiders. Heel erg belangrijk. Ik ben nu 23 jaar opnieuw geboren. Ik denk dat dit mijn derde of vierde gemeente is. Maar heel vaak heb ik het toch verkeerd zien gaan in leiderschap. Paulus geeft eigenlijk best wel veel onderwijs over en neemt ook echt de tijd om leiders aan te stellen, echt door het gebed en vasten. Het is ontzettend belangrijk dat we die Bijbels, dat leiders voldoen aan Bijbelse norm. En dat we ze aanstellen met hulp van de Heilige Geest. Gemeentes bezoeken ter bemoediging. Dag nog aan Wales. Jullie gaan wel eens naar Wales. Het is ontzettend. Weet je hoe mooi het is als je naar een gemeente gaat? Dat ik vaak in India ging. Naar India, dan kom je helemaal uit Nederland. En dan doe je ze daar gewoon bemoedigen. Het is echt ontzettend opbouwend. En ook als je naar Israël gaat, dan ga je misschien als toerist. Maar ga gewoon eens naar een lokale Messiaanse gemeente. Gewoon ter bemoediging. Een ander ding om de gemeente te versterken, wat Paulus deed, fundamentele theologie brengen. Nou, daar zijn zijn brieven natuurlijk helemaal, Romeinenbrief, Galatenbrief, helemaal vol van. Daarmee versterk je ook de gemeente. En dan had ik als afsluiting, ja, maak het nou eens heel praktisch, hè. Ik had hem al gezegd, 2 Korinthe 13, vers 5. 2 Korinthe 13, 5. Ik pak er nog een keer bij. Even kijken. Daar staat dit. Stel uzelf op de proef of u wel in het geloof bent. onderzoek uzelf. Of bent u niet zo zeker van uzelf dat Yeshua de Messias in u is? Want anders bent u verwerpelijk. Ik hoop echter dat u zult inzien dat wij niet verwerpelijk zijn. Dus Paulus zegt van, tel jezelf op de proef. Doe het niet voor een ander. We hebben soms zo de neiging om het allemaal te kijken naar, oh, die zijn geloofsleven. En we zien zo snel de splinter in iemands anders oog, zegt Jezus. Maar hij roept hierop, kijk naar jouw geloofsleven. Sta ik nou vast in het geloof? Onderzoek jezelf. Heb ik nou al die fundamenten van Hebreeën 6 gedaan? Als je dat nog niet gedaan hebt, word dan eerlijk naar jezelf. En soms is het ook gewoon, Heer, ik wil graag geloven. Ik wil graag vertrouwen. Kom mijn ongeloof tegemoet, hè? Dat is het soms ook, hè? We zijn soms zo gebroken dat die ziel zo beschadigd is, dat we eigenlijk gewoon, ja, ons gevoel de overhand hebben gekregen. Die moment heb ik ook gehad. Dat het leven overweldigend is. En dat het zo pittig is. Ja, zeg dan tegen je ziel, Psalm 103. Loof de Heere, mijn ziel. Soms moet je je ziel toespreken. Amen. Het klinkt een beetje raar en een beetje gek dat je tegen jezelf moet spreken, maar je moet soms tot die ziel die in zelfmedelijden zit, in pijn, in eigen gelijk ook. Dat zijn van die hele grote dingen waardoor je gevangen kan zijn. Loof de Heer, mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die je leven verlost uit het graf. Die je kroont met goede tierenheid. Sta ik nou in het geloof? Wij zijn de kinderen van Abraham. Soms als we Jood zijn door geboorte, maar meestal zijn we het door geloof. Maar wandelen wij ook zoals Abraham? Leven wij zoals Abraham? Abraham was echt blind gehoorzaam. Gisteravond laat, het was warm, ik kon niet slapen, een boekje te lezen nog van Derek Prince. Dat heet Jezus' laatste bevel. Dat is een heel dun boekje. Komt dan natuurlijk uit de zendingsopdracht. Daar staat eigenlijk, wij zeggen dat de grote opdracht. Maar eigenlijk zegt Derek Prince, zelf ook 5 jaar soldaat geweest is in het Britse leger. Hij zegt, eigenlijk staat er bevel. Je bent gewoon een soldaat van Jezus. Je bent gewoon in dienst van God. En je moet gewoon luisteren naar de orders. Als hij zegt links. Als hij zegt rechts. Ja, maar het is zo moeilijk. Bevel is bevel. We hebben toch voor hem gekozen. En we hoeven ons ook niet zorgen te maken over de soldij. Dat kan ook nog een grote, hele grote zijn. Dat je wel in dienst van God staat en je hebt het idee, God heeft me geroepen om dit en dit en dat te doen. Maar ja, dat kan toch niet. En hoe moet ik aan geld komen en de inflatie en dit en dat. Nee. Als je in dienst bent, dan betaalt de generaal, dan betaalt het leger jou. Je hoeft je daar geen zorgen over te maken. Laten we onszelf beproeven of we in het geloof staan. En als je het kwijt bent, als je helemaal bent gaan leven door emoties, door gevoelens, door pijn, trauma, alles. God is ook een God van genezing. En God is niet klaar met je. Als je fout hebt gemaakt, God is niet klaar met je. Petrus dacht van, ik heb me verloochend, nu is het over, ik ga weer vissen. Uit teleurstelling ging hij weer vissen. Nee, de Heer zegt, heb je van me lief, wijd mijn schapen. Hij werd gewoon weer hersteld. Gods, de genadegave en de roeping van God over jouw leven is onberouwelijk. Dat betekent Ook als je fouten maakt, die roeping is nog steeds op jouw leven. Geef het niet op. Beproef jezelf of je in het geloof bent. Onderzoek jezelf. En wat is het fijn dat God een krachtige, sterke lokale gemeente wil hebben. Dat het ook echt zijn wil is. Het is echt de wil van God. Voor onze gemeente en voor ons persoonlijke leven. Ik denk dat dat ongeveer was.